zone the neighborhood. Daarna wil ik dan vanavond speciaal een beetje gaan kijken naar een kleine reeks van zonen die op elkaar volgen en die eigenlijk ook een vervolgverhaal vormen. Want dat is juist vaak zo mooi, dat die psalmen zo op elkaar aansluiten. En de ene psalm volgt als het ware op de andere. En zo al zingend kom je elke keer weer een stukje verder op die weg van de Heer. Ik denk, op die manier gaan die psalmen ook iets doen. Psalmen zingen, dat is niet zomaar iets, maar dan gebeurt er ook wat. Dat is een verhaal dat zich voortplant. En ik denk, zo hebben mensen door de tijden heen gezongen. En het is net als een fakkeloptocht. Elke keer heeft iemand weer die fakkel overgedragen aan een ander. En die volgende psalm, die draagt die fakkel weer een stukje verder. En zo is het steeds weer doorgegaan. Van lied tot lied. Van psalm tot psalm. En zo wordt geschiedenis gemaakt. Want ik denk, dat moeten we nooit vergeten. De geschiedenis wordt niet gemaakt in de krant. En ook niet zozeer in het grote wereldgebeuren. Al die politieke leiders. Och, die zijn vaak ergens ook alleen maar pionnen op het schaakbord. Maar de wereldgeschiedenis, die voltrekt zich en die wordt gemaakt achter de schermen. En daar zijn soms van die kleine mensen, psalmdichters en zangers en bidders en zuchters en zieners. En soms konden ze alleen maar janken. En soms konden ze alleen maar klagen. En soms was het in mineur. En soms was het fortissimo. En toch, door al die zangers en zuchters en zieners, maakt God zijn geschiedenis. En ik denk, dat zullen we nog eens een keer meemaken. En dat gaan we nog eens een keer ontdekken. Misschien haalt God ze nog wel eens een keer op het podium. Aan de eindpaal van de tijden. Om het te zeggen met het woord van Isaac Acosta. Ja, die psalm 93, dat is zo'n heel klein lied. Het zijn maar een paar regels. En toch, er zit zelf wel in. Waar begint het mee? De Heere is koning. Oh, dat gaat dan een dwars door je heen. Dan voel je, dat is maar niet een mededeling, maar dat is een proclamatie. Daar wordt iets neergezet. Het zijn maar twee woorden in het Hebreeuws: Adonai Malach. De Heere is koning, oftewel hij is koning geworden. En dat wordt dan zo wat verder uitgewerkt. Met majesteit heeft hij zich bekleed, met hoogheid. En dan zie je ook hoe die psalm, juist in dit geval is dat heel bijzonder, lijkt net een soort rijgdraad. Dat wordt geborduurd. En elke keer komt er weer een steekje bij. En je rechtbeen aanrecht. En daar wordt weer wat voortgeborduurd. Want dan staat er eerst met majesteit, met hoogheid, heeft hij zich bekleed. En dan in de volgende regel, dan komt dat bekleden weer terug. Lahesh Adonai. Bekleed heeft de Heer zich Hij heeft zich omgehakt met weerbaarheid, met sterkte, zegt onze vertaling, met kracht. Eigenlijk met verweer. Weerbaar in de strijd. Daar zie je iets van een God die maar niet passief afwacht. En ik denk dat is wel fundamenteel. God is geen toeschouwer. Ik heb het gevoel, in wezen maakt alles samen met je Godsbeeld. En juist daarom zijn die psalmen ook zo kostbaar. Om telkens weer iets meer te gaan ontdekken. Zo is deze God. Eén psalm kan je zoveel zicht geven op het karakter van hem. Hij is geen toeschouwer. Hij is niet een God die maar op een afstand staat toe te kijken hoe het allemaal ruilt en zeilt op aarde. Maar hij is bondgenoot. Weerbaar. Hij komt op voor het breekbare. Voor het kwetsbare en het zwakke. En als God zich gaat bekleden en omgorden, dan is het gevolg, dat staat dan aan het eind van dat eerste vers, vast staat nu de wereld. Hij wankelt niet. Gevolg. De basis is, God heeft zich bekleed. Het gevolg daarvan, dat daar mensen vaste grond onder de voeten krijgen. En dan zegt vers 2, uw troon staat vast. Dan wordt het toegespitst op die troon van God, waar het ook telkens in het boek Openbaring om gaat. Johannes die daar een deur geopend ziet in de hemel en dan het eerste wat hij te zien krijgt in Openbaring 4, er was een troon in de hemel. En iemand was op die troon gezeten. Vanuit die troon gaat het allemaal gebeuren. En ik denk het is goed om daar af en toe eens even je van bewust te worden. Dat daar te midden van al het wereldgebeuren en alles wat voor ogen is, daar is wat Klaes Kroon zo genoemd heeft, de verborgen troon. De verborgen troon. Dat is zo voor het oog niet direct zichtbaar. En dan denk je, ja, wie is er nou de baas en wie regeert er eigenlijk hier op aarde? Maar achter de schermen en achter dat hele tumult van de volkeren is daar die verborgen troon. Want God doet het zo anders. Hij timmert vaak niet zozeer aan de weg. En ik denk dat is soms ook altijd weer de verzoeking. Maar toen naast de pad heeft het zo gezegd in een gebed. Gij zijt het die het langst uw nederlaag verduurt. Want voor het oog, dan denk je, lijkt wel of God de nederlaag leidt. Ja, hoeveel heeft hij er nou? Ja, niet zoveel. Klein clubje. Hier een groepje, daar een groepje. En dan denk je, ach, dat koninkrijk van hem, wat moet dat nou worden? Het lijkt alsof God heel vaak in de minderheid is, met een heel kleine en kwetsbare, zwakke groep. En die tegenpartij die verslaat zijn duizenden en zijn miljoenen. En toch, die verborgen troon, die doet het hem. Nooit meer vergeten. En ik denk dat is ook het hart van ons geloof. Dat is het hart van de psalmen. En dat komt in het boek Openbaring weer terug. Want Johannes, ik heb altijd het gevoel, Johannes daar op Patmos. Ik denk die heeft af en toe ook een psalm zitten zingen. Ja. Want als je daar dan helemaal alleen zit op zo'n eiland, nou wat doe je dan? Dan kijk je of je nog wat in huis hebt. En misschien heb je nog ergens een psalm in huis. En als hij dan zo'n psalm weer terugvindt in zijn hart en in zijn gedachten, dan begint er s'nachts misschien wat bij hem te zingen. En ik denk vanuit zo'n psalm, net zoals die 93, vandaar dat is dat boek Openbaring geboren. Het ene Bijbelboek ontkiemt weer vanuit het andere. De Bijbel is geen los zand, maar er zijn zoveel verbanden. Die verborgen troon, die heeft Johannes ook gezien, daar op Patmos. En toen had hij weer de moed om het uit te zingen. Uw troon staat vast. Van wanneer af? Ja, dat vertelt die psalmdichter er ook even bij. Misschien nooit over nagedacht. Maar hoe lang staat die troon van God nu al? En dan zegt die psalmdichter, uw troon, die staat vast. Van oudsher. Letterlijk staat er een heel merkwaardige uitdrukking. Het is maar één woord in het Hebreeuws. Me'az, dat is van toen af. Van toen af. Dan denk je, ja, nou verschuif je alleen het probleem van wanneer is toen. En toen hebben de rabbijnen gezegd, oh, er staat nog een keer toen in de Bijbel. Dat is namelijk het eerste woord van Exodus 15. Dan staat het voor Israël daar bij de zee. En ze zijn net door dat doodswater heen getrokken. En ze staan daar als ternauwernood ontkomenen aan de oever van de zee. Bevrijd uit Egypte. Het slavenhuis voorbij. Op die grens tussen Egypte en de woestijn. En dan staat er in Exodus 15 vers 1. Toen zong Mozes met de kinderen Israëls dit lied. En daar heb je hetzelfde woord. Toen. En dan zeggen de rabbijnen, kijk, van toen af werd de troon van God gegrondvest. Want weet je waar God zijn troon gaat vestigen? Daar waar mensen zijn die beginnen te zingen. En dan denk ik, kijk, dat is niet een soort magie. En daar kun je ook niet een methode van maken. Want dat wordt dan soms ook nog weer te gauw gedaan. Maar ik denk, het is wel waar, dat waar een lied geboren wordt, en waar die mensen, oh, dat volk Israël, die zijn daar net geboren. Want Israël is geboren in Egypte, de eerste ballingschap. En als ze dan ontkomen zijn, en ze hebben net die paasnacht meegemaakt, en die deuren van Egypte zijn opengegaan. En dan zijn ze daar door die wateren heen getrokken van de dood. En van het verderf. En dan beginnen ze hun eerste lied te zingen. Oh mensen, ik geloof dan, zegt God. Daar is mijn troon. Daar wil ik wonen. Daar zijn mensen in wie mijn koningschap begint. En dat lijkt dan heel onmogelijk. Dat koninkrijk van God, dat is vaak heel kwetsbaar. En dan denk je, misschien is dat het nou. Die mensen die konden amper zingen. Reken maar dat ze in Egypte niet veel zangles gehad hebben. Als je daar de hele dag met stro moet sjouwen en stenen moet bakken. Nou, dan zing je niet zo hard meer. Zingen was hun vaak wel vergaan. En ik denk niet dat ze nou zo meteen al helemaal geweldig in de gloria waren. Oh mensen, dat ging misschien nog een beetje aarzelend en een beetje stamelend. En ze moesten nog wat op stem komen. En ze waren misschien nog helemaal niet zo helemaal compleet er doorheen. En toch, want het waren mensen met heel wat trauma's. Een getraumatiseerd volk, zegt Levinas. En dan staan ze daar mensen met de littekenen van het lijden. En als die gaan zingen. Ik geloof een lied heeft waarde als er een verhaal achter zit. Ja, dat is niet zo dat je zegt, oh wat kunnen we het nou mooi zeggen. En dat is al prachtig. In ieder geval, dat is natuurlijk fijn als je het kunt. En als je het kunt, moet je het ook goed doen. Maar ik denk, het verhaal dat erachter zit, dat geeft een lied diepte. Die dieptewerking. En daarom, van toen af, was daar die troon van God. Oh, ik denk dat is toch wonderlijk. Waar staat de troon van God dan? Daar op het randje van de zee. Daar net op de grens. Tussen de zee en de woestijn. Dan denk je, God kan u geen ander plekje vinden voor uw troon. Nou zegt God. Ik ga mijn troon oprichten uitgerekend in het niemandsland. Wat André Meijer genoemd heeft, het no man's land. En hij zegt, en vaak is dat ook het no God's land. Het land waar geen mens is en het land waar geen God is. Maar in dat land tussen de wal en het schip. In dat land tussen Egypte en Canaan. In dat land tussen nacht en dag. In dat land tussen duisternis en licht. Oh, daar gaat God zijn troon vestigen. God zegt, ik heb al een klein plekje genoemd. Als je hem een vinger geeft. Dat is voor hem genoeg. En God zegt, kom maar, hier is mijn hand. Ja, God is niet verrijzend. En dan zegt God, oh, daar ga ik mijn troon planten. En van daaruit zal het gaan. Over de hele aarde. Want, dan staat er verder in deze psalm, ga ik weer even doorlezen, vers 2b. Mei olam atra. Van eeuwigheid, hij wil dus van oertijd af, zijt gij. Hij is de God die begint. Daarom is hij ook de God die volleindigt. En dan zegt Bria, dan gaat het komen. En dan moet je letten op dat heel speciale ritme van deze psalm. Stromen verheffen, o Heere, na Seoune Harot Adonai. En dan de volgende regel, die pakt die eerste regel weer op. Na Seoune Harot Kolam. Stromen verheffen hun stem. En dan de derde regel, die pakt dat weer op. Jespoene harat dat jaam. Stromen verheffen hun bruisen. Dat voel je, dat daar zit een soort trapsgewijs ritme in. Ga je komen, hè? Die heeft dat zo mooi genoemd. Die zegt dat is een staircase parallelism. Kun je wel nagaan, kijk, dit is een trapje. En trapsgewijs, in drie regels, klimt dat lied op. Stromen verheffen, o Heere. Tweede regel, stromen verheffen hun stem. Derde regel, nog een stapje erbij. Stromen verheffen hun bruisen. Oh, mensen, je voelt en je ziet als het ware die stromen steeds hoger komen. En je ziet de vloed opkomen, je staat daar om zo te zeggen aan die oever van die zee, net als dat volk Israël daar in Exodus 15. En het water stijgt en stijgt. En de vloed die klimt en klimt. Daar zie je zoiets, kun je ook niet in één regel zeggen. Daar heb je er minstens drie voor nodig. Normaal heb je altijd parallelisme in twee regels. Maar hier heb je het nou een keer in drieën. Dus dat is het heel bijzondere van deze psalm. Ze verheffen hun bruisen, hun tumult. En dan komt vers 4. Dan gaan we weer trapjes maken. Boven de stemmen van vele wateren. Nekolot Mayim Rabim. Boven de stemmen van machtige wateren. Want Mayim Rabim, dat is zo'n vaste uitdrukking in het Hebreeuws. Dat is niet alleen maar vele wateren, maar dat is... Oh, dat zijn die machtige wateren. Waarvan je het gevoel hebt, nou... Wordt alles weggespoeld. Daarbij moet je bedenken dat water in de Bijbel vaak een beeld zijn van de volkerenzee. Dat gaat soms in elkaar over. Dan denk je, waar hebben we het nou over? Hebben we het nou over de zee of hebben we het over de volkeren? Of hebben we het over heel die kolkende legermacht van machthebbers en demonieën, van wereldbeheersers? Maar boven die stemmen van machtige wateren. Aan die riem is de Hedaan. De majestueuze brekers van de zee. Weer een trapje omhoog. De geweldige baren van de zee. En dan opeens. Dan denk je, nou dan gaan we weer een trapje hoger. Derde trapje van vers 4. En dan opeens, wat zie je dan? Wat doet die psalmdichter dan? Die pakt dat woord geweldig op. Uit vers 4b. Dat Adirim. En dat laat hij terugkomen in vers 4c. En dan zegt hij. Adir Babaram Adonai. Geweldig. In den hoge is de Heer. Oh, dan voel je het gebeuren. Dan denk je, mensen, kijk. Vers 3, daar krijg je drie regels. Daar ga je een trapje op. Daar in dat derde vers. Eén trapje. Twee trapjes. Drie. Daar ga je naar het hoogste punt. En dan in vers 4, daar ga je weer verder klimmen. En dan uiteindelijk kom je op dat hoogste trapje. En dan staat er Adir Bamaron Adonai machtig. Of majestueus. Zo gaat hij vertaald formidabel. Ja. Ieder formidabel. Hij is grandioos. Hij is heerlijk schitterend in den hoge. En als je dan let op de volgorde van de Hebreeuwse woorden, dan is het laatste woord van vers 4 de naam van God. Want zo staat het er dan. Is geweldig in den hoge de Heer. En dan voel je, dan komt die psalm eigenlijk aan het eind van vers 4 tot rust. Een rustpunt. En dan heb je het gevoel, ja, zo is het nou. Boven al die golven. Gewis hoe hoog de nood mag gaan. Al gaat uw pad ook door de golven. U zullen als op Mozes B geen golven overstromen. Boven al die golven, boven dat hele tumult van mensen en volkeren, ook boven die hele golfslag van de wereldgeschiedenis, staat hij. Staat de naam. De naam van de eeuwige. Eigenlijk zou je zeggen, nou daar komt die psalm dan wel eindigen. Wat wil je nog meer? Wat heeft een mens nog meer nodig dan dat? Om te weten dat God erboven staat. Er wordt geregeerd. En toch, dan komt er nog een vijfde vers. Uw getuigenissen. Oh, dan opeens gaat het in dat vijfde vers. En dan denk je, dat lijkt nou wel een heel ander thema. Over de getuigenissen van God. En dan wordt er gezegd, die zijn ne'emaan me'ad, die zijn zeer betrouwbaar, zeer vast. En dan wordt het nog wonderlijker, want dan in de regel die daarop volgt, dan zie je opeens een huis in beeld komen. Uw huis, staat er. Nee, deze God, hij heeft niet alleen maar een troon, zegt vers 2, maar hij heeft ook een huis, een bayit. Oh, daar is een Beit El, daar is een huis van God. Deze God, hij blijft niet ergens zweven, maar hij bouwt zijn huis. En dat huis, daarvan wordt gezegd, dat heeft een sieraad. En dat sieraad, dat is de heiligheid. En dan zegt de slotregel, Adonai le'ores yamim, tot in lengte van dagen. En dat is dan het wonderlijke, die psalm, die begon met dat van toen af, in vers 2, en die eindigt met dat perspectief in de tijd, hoe lang gaat het door tot in lengte van dagen. Die golven gaan een keer voorbij, maar dat koningschap van de eeuwige, dat gaat lang mee. Gij gaat in het donker voor ons uit, en niemand stuit uw grote gang, zegt het prachtige lied van Schuldenhorgot. En niemand stuit uw grote gang de eeuwen door, een wereld lang. Weet je hoe lang God het volhoudt? Een wereld lang. Hij geeft het niet op. Maar dat huis van hem, dat staat daar, ongedeerd. Denk je, ja, dat is toch een heel wonderlijk beeld. Zo'n psalm moet je even gaan zien, hè. Ik denk, daar zou je eigenlijk eens een schilderij van moeten maken. Binnenkort hebben we weer een schildersweek. En ik heb het voorrecht om daar weer een verhaaltje te mogen houden. Dit keer wordt het thema eindelijk thuis. En dan vanuit dat thema gaan ze dan schilderen. Aquarellen, tekenen. Op allerlei manieren iets uitbeelden van wat betekent het nou als een mens thuis komt. Nou, dat is nou de derde keer dat we dat hebben. Zo'n schildersweek, dat is op zich iets heel fascinerends. Om dan eens te zien hoe mensen daarmee aan de gang gaan en een thema vanuit de Bijbel gaan uitbeelden. Want dat is ook een heel terrein dat we weer mogen terugvinden. Dat kunst, dat hoort ook bij het Koninkrijk van God. Of het nou muziek is of schilderkunst. Oh, mensen mag al die talenten ook weer herontdekken. Dat hoef je niet ergens aan de kant te schuiven, maar dat hoort erbij, ook bij de verlossing van je mens zijn. Dat je weer helemaal compleet mens wordt. En alles wat misschien onder het stof geraakt is, dat mag weer tevoorschijn komen. En dan denk ik zo, we moeten die schilders maar eens aan het werk zetten. En dan moet je eens kijken wat eruit gaat komen. Als je nou dat huis van God gaat schilderen, en dan zie je daar een schilderij vol met al die golven en met dat tumult en heel dat razende en dreigende bedrijf van die klotsende zee. En dan daar ergens boven al die golven, of misschien wel te midden van al die golven, een klein huisje. Het huis van God. Net als een vriend van mij, die maakte een keer een schilderij in de tijd van de Golfoorlog. En dat had hem heel erg aangepakt. En toen, hij zegt, ik heb in een, ja, ik ben aan het werk gegaan en ik heb hele tubes erop leeggeknepen. En het deed me wat en hij tekende en schilderde als het ware een hele wereldbrand. En te midden van die wereldbrand stonden twee kleine figuurtjes. En toen keken we daar zo naar en toen zeiden we tegen elkaar, wat goed dat het er twee zijn. Hij zegt, eerst wou ik er eentje tekenen. En toen dacht ik, nee, dat kan ik niet doen. Want als daar één figuurtje zou staan te midden van die hele wereldbrand, dat zou betekenen de totale, absolute eenzaamheid. Ja, dan heb je niemand. Ik heb geen mens. Net als die man in Bethesda, die zei, ik heb geen mens. Net als Abel, die moest eigenlijk ook zeggen, ik heb geen mens. Maar hij zegt, ik heb er twee geschilderd. En toen zeiden we, oh kijk, dat is nou toch eigenlijk het hart van de hele Bijbel. Daar te midden van de wereld brandt, staan er twee. En dan mag je het zelf invullen. Die twee, dat is God en de mens. Je mag ook zeggen, dat is Jezus en jij. Die twee, je mag ook zeggen, dat ben jij en je broeder. Maar het zijn er altijd twee. Of je nou het boek Genesis pakt of het boek Openbaring, twee getuigen. En dan denk je, kijk, daar heb je nu het geheim. Wat is het thema van Psalm 93? In de wereld staat een huis. Ja. Lijkt een beetje op dat in Holland staat een huis. Maar ik denk, mensen, dit is wat wij mogen geloven. Dat te midden van deze donkere wereld staat daar een huis. En dat huis, dat verduurt de tijd. Zoals het zo mooi staat in de bereinde psalm en door die glans. Trotseert uw huis de tijd. Dat huis van God. Elisa heeft gezegd, het is 7 maal afgebroken, maar ook 7 maal weer opgebouwd. En dat huis van God, dat trotseert de tijd. En wat er ook gebeurt, niemand zal dat huis van de eeuwige kunnen vernietigen. Ja, ze kunnen het wel afbreken. En toch, te midden van de puinhopen, zal God dan opnieuw zijn intrek nemen. Te midden van de zwervers en misschien zelfs van de overlevenden. Daar zal God zijn woning maken. Want het zijn uw getuigenissen. Ja, dat vind ik ook zo mooi wat daar staat in het begin van vers 5. Die getuigenissen van God. Die zijn zeer betrouwbaar. Waar denk je dan aan? Uw getuigenissen. Oh, dan opeens aan het eind van die psalm, en dat is weer typisch oer-Hebreeuws, oer-Joods, oer-Israëlitisch. Zie je het contrast? Ja, dat zie ik nou opeens. Daar in vers 3. Daar hebben die golven en die stromen en die verheffen hun stem. En wat zeggen ze? Ik zou het niet weten. Wat kunnen we dat dan aan vertellen? Wat zeggen die golven? Ja, het is een hoop herrie, maar... Maar wat zeggen ze dan? Hebben ze iets te vertellen? Hebben ze een verhaal? Hebben ze een boodschap? Nee. Ze verheffen wel hun stem. En uiteindelijk staat er, ze verheffen hun, Shugaki zegt, hun fraka, hun lawaai. Het is een hoop lawaai. En die golven, die gaan omhoog. En die komen tot hun climax en die gaan trapsgewijs steeds hoger. En die volkeren ook. En ze zegt, ja, wat hebben ze nou te vertellen? Nou, nee. Nee, je neemt er eigenlijk niet direct wat van mee. Maar dan tegenover die stem, in vers 3, en die wateren met hun stemmen in vers 4, daar tegenover, weet je wat God heeft? God heeft niet een open lawaai, maar God geeft zijn getuigenissen. Dat is zijn woord, dat is zijn Torah. Zoals er die ark was in dat huis des Heren, die ark van, die ook genoemd wordt, de Aron ha-Edut, de ark der getuigenis. En daarin lagen die stenen tafelen, en op die tafelen stonden de getuigenissen van de eeuwige, de 10 woorden. En met die getuigenissen hebben ze gelopen, 40 jaar lang door de woestijn. Met die getuigenissen zijn ze gegaan door de eeuwen heen. En die getuigenissen van God, die zijn zeer bestendig, zeer getrouwelijk. Ah, dat woord, die eeuwige Torah, daar gaat geen tippel of jota van voorbij, totdat het allemaal zal zijn geschied. Die golven gaan voorbij, maar die getuigenissen blijven. En dat is wonderlijk. Moest kijken. Moest een keer naar het strand gaan en dan zie je die grote kolken, de massa als het vloed wordt. Of je denkt aan het water en het water wast. En dat water kan overweldigend zijn en alles wegspoelen. En weet je wat God er tegenover stelt? God zegt, ik heb nog een boekrol. De rol van de Torah. Dat woord van hem. Getuigenissen van God. En waar getuigt hij van? God getuigt van zijn plan. God getuigt ten behoeve van zijn mensen. God getuigt van het leven en van de hoop en van de toekomst. God getuigt van de hoop die in hem is. Dwars tegen alle wanhoop. Wat Catharina Charlier genoemd heeft, het gevecht tegen de wanhoop. God heeft een pact tegen de wanhoop, zegt zij. Oh, overal die golven, dat is eigenlijk één brok wanhoop. Want als die golven je wegspoelen, nou, dan ben je nergens meer. En dan heb je geen grond meer onder de voeten. En dat is vaak het raadsel van het kwaad. En soms dan komt dat kwaad als golven over deze wereld. En dan te midden van al dat kwaad, te midden van alle nacht en onheil, zegt God, maar mijn getuigenis, dat staat overeind. En ik getuig, God heeft een pact, een verbond tegen de wanhoop. Als we kijken naar Jezus, dan zien we dat hij is blijven getuigen. En tot in het boek Openbaring staat het ook weer in Openbaring 12. En zij hebben hem overwonnen door het woord van hun getuigenis. Dus wat mogen wij doen? We mogen met God meegetuigen. Zie, dat is alles wat je doet. Met God mee geloven en met hem mee hopen. God zegt, vol verwachting blijf ik hopen. Vol verwachting blijft hij geloven. En ik denk dat moeten we nooit vergeten. Weet je wat er daarbij maar gaat winnen? Dat is het geloof van God. Ik denk dan eens, dit is de vaste grond. Dat is iets wat mij eigenlijk al jaren bezighoudt. En daar zou ik zich een hele avond over willen gaan jubelen. Ah, mensen, dan denk ik, weet je wat de grond is van ons bestaan? Dat is niet hoeveel geloof heb ik. En heb ik al een groot of een minder groot geloof? Maar dat is het geloof van God. Hij blijft geloven. Ik heb laatst ergens gezegd, stel je voor dat er nou niemand gelooft. Maar God er dan mee op. Zegt God dan, nou ja, goed, valt tegen. Ik had het me anders voorgesteld en nou ja, ze pakken het niet en nou ja, dan gaat het dus niet door. Ik denk, oh, dan ken je God nog niet. Oh, gelukkig is hij de God die nog een tweede mijl gaat en als moet de laatste mijl. En als er niemand het zou geloven, dan denk ik, weet je wat er dan gebeurt? Dan creëert het evangelie zijn eigen geloof. Het evangelie dat draagt zijn eigen geloof in zich. Die getuigenissen van God, die zijn zeer betrouwbaar. Die zetten zich door, dwars tegen al die golven in. God heeft geen mooi weer geloof. God zegt niet, nou ja, goed, ja, nu heb ik een succesformule en het gaat erg voor de wind en het gaat goed en het gaat steeds beter. Ja, het vooruitgangsgeloof. Dat is aan het eind van de 19e eeuw. Toen zeiden ze, het gaat steeds beter, mensen. Nog eventjes. Dat is allemaal voor de bakken. En toen kwam de Eerste Wereldoorlog. En toen kwam de Tweede Wereldoorlog. En al die 22 concentratiekampen. En al die tragiek. En dan, oh mensen, die 20e eeuw. Dan denk je, oh, dat is eigenlijk al de eindtijd geweest. En dan, te midden van dat alles, is daar toch het geloof van God. God blijft geloven. En ik vond dat zo mooi. En Katma die schrijft dat ergens. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan worden mensen achterhaald door het evangelie. Ik dacht, kijk, dat is nou. Hij zegt, dat is Pasen. Hij zegt, dat is kruis en Pasen in één. Hij pakt het ook in één woord. Hij zegt, dat is kruis Pasen. Mensen achterhaald door het evangelie. En toen de wanhoop leek toe te slaan en niemand nog enige verwachting had. En ze hadden allemaal het gevoel, nou, dan is het verkeken. Weet je wel, die Emma de zwangers, die liepen ook met lood in de schoenen. En die zeiden ook, nou, het is niks meer. Al onze hoop de grond tegenwoord. En toen de wanhoop leek toe te slaan, toen werden mensen achterhaald door het evangelie. Jezus zelf, die loopt daar achter hen en die haalt hen in. Mensen achterhaald door het evangelie. En toen dacht ik, voor tijd dat we zo'n nieuw spreekwoord maken. Al gaan de mensen nog zo snel, het evangelie achterhaalt hen wel. Ik denk, ja, daar geloof ik in. Ik denk, mensen, God gaat het winnen. Hij is de God die zijn troon vestigt, zegt vers 2, maar hij is de God die ook zijn huis bouwt, zegt vers 5. En in dat huis, daar worden die getuigenissen bewaard. Ja, dat is op zich alweer een verhaal, maar goed, dat, nou, wil je het even horen. Ja, we zijn hier nou toch mee bezig, dat schiet me nu op eens. Dat staat niet op het programma, maar, want we gaan zo meteen naar een andere psalm. Maar nog even dit dan, hè. Dat vijfde vers. Ik geloof mensen, dit is het. Weet je waarom die golven? In vers 3 en 4, niet de laatste woorden. Omdat ze uiteindelijk stuk lopen op dat huis. Moet je even indenken, dan denk je, dat kan toch niet? Zo'n huisje. Want dat huis van God, dat was nou helemaal niet zo verschrikkelijk groot. Die tempel van Salomo zelfs niet eens. Vergeleken met wat er in het heiligdom allemaal gebouwd werd, was eigenlijk maar een klein tempeltje. Drie vertrekken. En dan toch dat kleine huisje, dat staat daar. En dat trotseert de tijd. Waarom? Omdat in dat huis, daar wordt die Torah gelezen. En zolang er op aarde de Torah wordt voorgelezen, gaat de schepping niet donker. Hebben jullie tekst wel eens gelezen? Nou, even tussendoor dan. Dit hoort er van mij hoort wel bij. Dat waren echt niet af. Handelingen 15. Moet je eens even kijken. Dat vind ik altijd een van die prachtige teksten in de Bijbel. In Handelingen 15. Dat hoort helemaal bij dat laatste vers van deze psalm. En daar staat dan iets heel bijzonders. In vers 21. Ik weet niet of je het ooit gelezen hebt. Staat al jaren, maar Handelingen 15 vers 21. Dan zijn daar die apostelen bij elkaar op dat apostelconvent. En dan op een gegeven moment dan zeggen ze, immers vers 21, Mozes heeft van oudsher, dat heb ik ook weer van oudsher, in elke stad, in iedere stad, die hem prediken, of die hem voorlezen, dat hij elke Shabbat in de synagogen wordt voorgelezen. En op een keer toen dacht ik, mensen, dit is een geweldige tekst. Want omdat Mozes in elke stad mensen heeft die hem voorlezen, en Mozes, dat is de Torah, daarom is er hoop voor deze aarde. Ik geloof dat moet je niet onderschatten. Die apostelen zeggen in elke stad een synagoge. En de laatste tijd denk ik wel eens, dat is iets daar loop ik ook al weer een paar jaar mee rond, dan denk ik, kijk, in de loop van de tijd, soms in heel kleine stadjes of dorpjes, daar was een synagoge. Als je daar in Boertangen komt, daar in Oost-Groningen, een heel klein stadje, en daar hebben ze een synagoge gehad. En in allerlei plaatsen, in Middelburg hebben ze het nou weer gerestaureerd. En dan denk ik, ja, daar zit toch iets in